Welkom bij de kerstspecial van Natuurhartje Leiden 2023.
In 6 Leidse kwartiertjes kijken we terug en vooruit met gasten uit seizoen 1.
Veel luisterplezier bij deze lichtpuntjes in donkere dagen. We zitten inmiddels bij Dick de Vos aan de keukentafel. Gezellig met veel boeken in de buurt, een kopje thee erbij. Welkom Dick, goed je te zien.
Dankjewel.
We hebben je eerder gesproken in seizoen 1 voor Natuurhartje Leiden. Het ging toen over bomen en over parken en over het groen in Leiden. Ook de filosofische kant van bomen en de waarde van bomen. In deze Leidse kwartiertjes kijken we terug op de periode sinds het gesprek wat we toen hadden. Is er in die tijd iets gebeurd dat je zegt, hey, dat was een goede ontwikkeling, daar wil ik iets over vertellen?
Nou, vanuit de Bomenbond zijn we een beetje gegroeid, zowel in ledenaantal, maar ook in het aantal actieve leden. We hebben een tak Katwijk onlangs opgericht en de tak Oegstgeest draait nu eigenlijk vrij goed. Voorschoten zijn we bezig en het belangrijkste is, in Leiden hebben we eigenlijk hele goede contacten met zowel de wethouders als de ambtenaren. En als je bedenkt dat de Boombond eigenlijk vroeger echt een activistische partij is geweest, die vooral heel veel gedemonstreerd en rechtszaken heeft gevoerd. We zitten nu op een ander spoor. We proberen de conflicten voor te zijn, dus beïnvloeding vroeg in het proces van plannen maken. Dat is veel effectiever dan elkaar naar de hand bezwaarschriften toesturen en processen voeren. Ja. Dus dat is een gunstige ontwikkeling.
Ja, wat fijn. Ik ben wel een beetje verbaasd over dat je nog tijd hebt als secretaris voor de Bomenbond. Want als ik ook hoor dat daar ontwikkelingen zijn en uitbreidingen, je hebt ook een heel andere activiteit gehad.
De laatste maanden was een beetje gekkenhuis, want ik heb inderdaad een heel dik boek geschreven, De Kanon van de Nederlandse Natuur. Ben eigenlijk van oorsprong vogelaar, maar dit boek gaat dus veel verder, ook over andere dieren en plantensoorten. En nou, dat heeft nogal wat publiciteit gekregen. Ik heb het 30 oktober mogen aanbieden aan minister Christiane van der Wal in Naturalis. Er waren 100 mensen bij aanwezig en dan moesten we nog mensen teleurstellen. En ja, het heeft heel erg veel kranten gehaald. Journaal, Jeugdjournaal, Tijd voor Max. Vandaag ook weer een interview voor RTV Noord-Holland. Allerlei natuurbladen, maandbladen. Dus het heeft wel iets. Het betekent blijkbaar iets voor mensen.
We zijn dan ook heel erg blij dat je tijd hebt gevonden voor Natuurhartje Leiden op dezelfde dag als dat je toch al een interview had. Heel fijn.
Ja.
Voor die mensen die er nog niet van hebben gehoord of er nog niks van mee hebben gekregen, zou je kort kunnen vertellen hoe je ertoe bent gekomen om dit boek te schrijven?
Ja, nou, een kanon, dat is eigenlijk een stel gezaghebbende teksten. Denk even aan de Bijbel of aan de kanon van de klassieke teksten. Alles wat er bovenuit steekt. En in 2006 is er een kanon verschenen van Nederland, gemaakt door Frits van Oostrom met de hele commissie. En daarna zijn er ongelooflijk veel andere kanons verschenen. Naar dat voorbeeld, een kanon. Elke provincie heeft een kanon, elke stad, maar ook elk vakgebied zo'n beetje. Er bestaat zelfs een kanon van de bruggen. Je kan het kanon van het bier, je kan het zo gek niet opnoemen. Alleen, er bestond nog geen kanon van de Nederlandse natuur. En dat vond ik altijd wel een beetje gek. Dus ik ben in 2008 en 2009 was ik al in gesprek met de uitgeverij. Oh, zij moeten niet een kanon van de Nederlandse natuur komen. Nou ja, eigenlijk wel. Maar ja, vind maar eens iemand. En ik had er zelf niet zo tijd voor. Want ik ging eigenlijk in dat jaar ook in de politiek. En nou, nu ben ik
even voor de duidelijkheid, dat was 15 jaar geleden. Dat is echt wel
2008, ja. 15 jaar geleden, ja.
Dat is toch een tijd terug.
Ja, en in de coronatijd kreeg ik ook zakelijk minder opdrachten. En toen dacht ik, nou, dan moet ik dit maar eens weer oppakken, dat idee. Het was toen een nieuwe directeur, die vond een heel goed idee. En ik heb het uitgewerkt samen met een clubje mensen, waarvan er 3 uit Naturalis komen. 2 hoogleraren en 2 jongere mensen die nog geen hoogleraar zijn, maar die dit ongetwijfeld gaan worden. En Menno Schulthuizen, bijvoorbeeld Barbara Gravendeel, Michiel Hoijkaas en Elze Polman. En ik heb in 2,5 jaar tijd dit boek geschreven. En het gaat om 50 kenmerkende soorten voor Nederland. Dus het zijn niet de vogels die jij het best, of de dieren of planten die jij het beste kent, uit de tuin bijvoorbeeld. Maar nee, die soorten die onze Nederlandse natuur kenmerken. Nou, welke zijn dat dan? in elk geval de endemische soorten. Dat wil zeggen soorten die alleen in Nederland voorkomen en nergens anders. En verder soorten die hier in bovenmate voorkomen. Ik kom net uit Noord-Holland. Een voorbeeld daarvan is de rotgans. Een soort die hier overwintert. En Nederland is een van de landen, ik geloof dat 25% van alle rotganzen ter wereld in Nederland overwintert. Daarom is Nederland dus een belangrijk land voor die rotganzen. Maar er staan ook verrassingen in, soorten waar nooit iemand van heeft gehoord. En toch hoort dat een beetje bij Nederland. Het gevaar is namelijk dat je alleen de bekende soorten gaat beschrijven. En dan kom je op de egel en de eekhoorn enzovoort. En dat zijn eigenlijk allemaal aaibare planten en dieren. Maar Menno Schildhuizen, hoogleraar in Leiden ook, die is gespecialiseerd in de ongewervelden. En die zegt, ja, denk, er zijn natuurlijk nog veel meer dieren. Denk eens aan het raderdiertje. Daar had ik nog nooit van gehoord, het raderdiertje. Ik weet niet of jullie er wel eens van gehoord hadden. Maar, nou, dat is als een piepklein, microscopisch klein diertje van 1 millimeter of zo. En dat zit in planten. En dat kun je alleen zien door de microscoop. Ja, het komt ook over heel de wereld voor. Er zijn dus honderden soorten raderdiertjes. Maar wat is nou een Nederlandse invalshoek? Namelijk Antonie van Leeuwenhoek, de Delftenaar. Die heeft microscoopjes ontwikkeld, waardoor je die kleinste diertjes kon vinden. En ze wilden dat niet geloven, dat in een druppel water, dat je daar diertjes in zaten.
Tja.
Bacteriën heeft hij ontdekt. Nou, dus hij heeft een wereld geopend. Denk aan het bacteriologisch onderzoek, het microscopisch onderzoek. Er is een heel ziekenhuis naar hem vernoemd. En dat heeft, daarmee kreeg dat een Nederlandse invalshoek.
Ja, dat snap ik.
In het museum Boerhaven zijn veel van die microscoopjes nog te bewonderen.
Ja. En dit is dan een voorbeeld waarbij een van jouw medeschrijvers of jouw adviseurs jou hebben geattendeerd op, denk daar eens aan. Hoe heb je jezelf zodanig geïnformeerd dat je een goede keuze kon maken over al die verschillende dieren, planten, verschijnselen, luchtstromen, geuren? Hoe kun je daaruit kiezen? Je kunt bijna niet alles weten en dan ook nog selecteren.
Ja, er zijn 45.000 soorten in Nederland. Dat is echt ongelooflijk veel. Maar ik ga wel best lang mee in de natuurwereld. Dus ik weet veel. Ik ken sowieso alle vogels, de planten wat minder. Paddenstoelen begin ik wel helemaal niet aan. Maar ik wilde in elke soortgroep wel iets scoren. Dus in elk geval een schimmel, een paddenstoel, een paar insecten, een vlinder, een sprinkhaan enzovoort. Dus dat was maatgevend. Alleen de vraag is, wat is daar dan de Nederlandse invalshoek? Nou, bij de grote vuurvlinder hadden we er eentje gevonden. Dat is namelijk een soort die alleen in Nederland voorkomt. En er zit ook een heel verhaal aan vast dat hij ineens weer... Hij was uitgestorven, gewaand, maar toen werd hij herontdekt in 1913 of zo, dacht ik. Nou, begin 20e eeuw. En daar gingen ze allemaal op af om dat beestje te vangen voor hun verzameling. Ja, daarvoor ging de populatie natuurlijk achteruit.
Ja.
En nou, zo ben ik ook naar met Barbara Gravendeel, die is plantenhoogleraar, bepaalde soorten gaan zoeken, waarvan ik vond dat ze erin moesten komen.
Ja, ik vroeg me ook af in de vele interviews die je hebt gegeven en de vele artikelen die zijn verschenen, blijkt dat je een bepaalde bedoeling had met het boek ook. Je wil mensen, denk ik, bewust maken van de Nederlandse natuur, dat ze minder blind worden voor de omgeving om zich heen. Kun je daar iets verder over
vertellen? Ja, nou kijk, er zijn ontzettend veel boeken. Je hebt ook de Nederlandse landschappen en je hebt ongelooflijk veel natuurboeken. Een zeewierenboek of neem een boek. Allemaal, maar daar staan ze allemaal op een rijtje. Ik wilde vooral het verhaal erachter vertellen. Ja. Het idee van elke soort, het zijn vensters. Dus het gaat niet om die soortbeschrijving, maar het gaat om wat heeft de haring nou betekend voor Nederland?
Ja.
Wat betekent het zinkviooltje voor ons? En ik wil vooral dat mensen er blij van worden. Het is ook een prachtig geïllustreerd boek.
Ja.
Dus ik heb de teksten geschreven op een zo aantrekkelijk mogelijk probeer. Niet encyclopedisch, maar een beetje vertellend. Alsof je met mij meegaat het veld in.
Ja.
Maar de foto's zijn ook weergaloos. Dat zijn allemaal beroepsfotografen of hobbyfotografen. Hele mooie foto's. Dus al bladerend krijg je daar de tekst. Dan krijg je daar iets van mee van, oh, wat is die natuur toch mooi.
Ja.
En mijn hoop is natuurlijk, ik klop even op het boek, het is een heel dik boek. En mijn hoop is natuurlijk dat mensen daardoor liefde gaan krijgen voor de natuur. Een beetje verliefd worden op de natuur. En dat daardoor beter gaan beschermen.
Ja.
Dus, en als je de natuur niet kent, dan kun je die natuur ook niet beschermen of koesteren. Ja. Dat is het motto van het boek.
Ja. Is dat ook wat je voor het komende jaar voor je ziet? Heb je voor het komende jaar verwachtingen over wat er met het boek verder gaat gebeuren? Of ga je het gewoon zien?
Nou, ik zou nog wel een vervolgkanon kunnen schrijven. De kanon van de Cariben.
Ja.
Of misschien een kanon van de boerennatuur.
Ja.
Zodat al mogelijk is.
Okay.
Zijn we ook aan het onderzoeken.
Leuk.
Maar ik hoop eigenlijk vooral dat mensen, en dat is misschien ook een kerstwens. Waarom is dat boek zo'n succes geworden? Ik denk dat mensen behoefte hebben aan positief nieuws. Als je nu het nieuws aanzet, nou, je leest Oekraïne en Gaza-strook. Oorlogsmisdadigen die daar zijn gepleegd, over en weer. En ik denk, jongens, meisjes, zo moeten we toch niet met elkaar omgaan?
Nee.
Het moet gewoon hier beginnen. Ik kan nu niks doen aan de oorlog in Gaza, maar ik kan wel zorgen dat ik mijn, dat ik de dieren in mijn tuin een goed onderkomen geef.
En zou je dat heel kort in een kerstwens kunnen verwoorden, tot slot?
Nou ja, bescherm de natuur. Laat dat het begin zijn van een bescherming voor alle levende wezens op aarde.
Ik vind het een prachtige kerstwens, Dick. En een hele mooie update van jouw activiteiten. Je hebt natuurlijk gestraald dit jaar, dus je bent een waardig beginner van onze Leidse kwartiertjes. Heel hartelijk dank.
Graag gedaan.
We zitten op Soeteland en het ligt er heel winters bij hier buiten. Het is mooi helder weer vandaag, koud. Het seizoen is duidelijk over. We zitten in de schuur. Misschien hoort u achtergrondgeluiden hier en daar. We zitten met Jessica, de tuinder van het Soeteland, die we ook eerder spraken in 2022. En welkom Jessica, goed je te zien.
Hoi.
Sinds het laatste gesprek wat we hadden, dat ging over de tuin, maar ook over de grond en over de educatieve dingen die hier op het Soeteland gebeuren. Is er sinds die tijd iets gebeurd en hoe gaat het met je?
Zal ik maar met de tweede vraag beginnen.
Zeker.
Hoe gaat het met je? Het seizoen is voorbij. We hebben afgelopen weekend de laatste oogst gehad. Dus nu treedt echt de winterrust in en zeker op de tuin. Ik moet mezelf ook een beetje altijd in de winterrust gaan zetten. En dat vind ik altijd een beetje lastig. Want ik ben altijd druk op de tuin bezig. En elke dag ben ik hier wel te vinden. En dan moet je ineens naar binnen keren. Achter computerwerk gaan doen. En nou ja, dan
is even wennen.
Het is wennen. En ook, ook met de hele De uitslag van de verkiezingen en alle slecht nieuwsberichten die we de laatste tijd horen, is het ook wel een tijd waarin je gaat nadenken van hoe ik wil de wereld verbeteren. En dat kan nu even niet in de praktijk, zeg maar, omdat je niks kan zaaien en dat soort dingen.
Nee.
En dan, dan moet je toch weer ergens even de kracht vandaan putten om weer verder te gaan. Dus ik ben vandaag lekker begonnen met het tilplan voor volgend jaar en dat geeft altijd weer goede moed.
Dat is eigenlijk al vrij vroeg om in de donkere dagen voor kerstmis al te beginnen met de groei van het volgende jaar. Dat is eigenlijk wel een opmerkelijke periode dan.
Ja, maar dat moet ook, want er zijn de zaden, zeg maar, zijn nu allemaal al beschikbaar voor volgend jaar.
Ja.
En wil je een beetje leuke rassen hebben, dan is het ook wel belangrijk om er vroeg bij te zijn.
Ja.
En zeker met bloemen bijvoorbeeld, dat gaat altijd best wel hard. En er zijn ook allemaal kortingsactie tot voor 15 december, nou, dat soort dingen. Dus je moet altijd een beetje op tijd bij zijn.
Ja, snap ik.
Ja.
Hoe is het afgelopen seizoen je bevallen? Zijn er dingen goed gegaan? Wat is er iets minder misschien gelukt in de tuin?
Ja, we hebben eigenlijk een heel goed jaar gehad. Het was weer met het weer best wel weer wispelturig. Hè. We hebben weer een periode van droogte en heel veel regen in het najaar. Maar eigenlijk hebben we ons er best wel goed doorheen geslagen. En heeft de tuin het allemaal best wel goed kunnen bufferen, zeg maar. Of kunnen opvangen.
Ja.
En dus dat, je merkt ook echt wel nu de resultaten van het vele jaren werken aan een bodem. Goede, gezonde bodem. En dat is natuurlijk hadden we op een gegeven moment was de grond ook hier verzadigd. En kregen we plassen. Maar gelukkig hebben de gewassen er geen last van gehad.
Nee. En was dit het eerste jaar dat de kast er staat?
Tweede seizoen.
Tweede seizoen. Ja. En heeft dat nog wat nieuws opgeleverd?
Ervaring natuurlijk. Hè. Je moet altijd weer je doet oefenen en leren hoe het allemaal werkt in zo'n kas. Het klimaat in een kas. Dus het afstellen daarvan. Dus raam open, raam dicht. Dat soort dingen. En welke teelt lukt wel, welke teelt lukt niet. Waar komen veel snel schimmels in, dat soort dingen. Dus dat heeft me wel weer veel wijsheid. Of in ieder geval weer materie gegeven om het volgend jaar weer anders te doen.
Ja, en wat ga je volgend jaar anders doen?
Bijvoorbeeld meer zelf opkweken. Want soms zijn planten die je inkoopt... de kwaliteit is eigenlijk over het algemeen heel erg goed. Zeker voor de buitenteelten, maar voor de binnenteelten... dus de komkommers en tomaten, dat is niet altijd even goed. En we hadden ook dit jaar zelf opgekweekt komkommers... en die deed het eigenlijk beter dan de ingekochte planten.
Okay.
Nou, dat zijn dan dingen waar je van kan leren. En het geeft ook alweer... normaal denk je tomaat, komkommer, maar er zijn ook heel veel andere dingen mogelijk die je in de kast zou kunnen doen.
Ja. Zijn er nog activiteiten rondom de tuin die zich hebben ontwikkeld het afgelopen jaar?
Ja, we zijn dit jaar begonnen met een moestuin voor kinderen.
Wat leuk.
Ja, dat is echt ontzettend leuk. Van kinderen rond 8 jaar. En we nemen die mee met alle werkzaamheden op de tuin. Dus van zaaien tot oogsten. Ze krijgen een klein stukje grond voor zichzelf. Of met het groepje zelf. En dan kunnen ze ook zelf hun eigen boontjes en wortel en mais en zo zaaien. En we doen daaromheen allemaal andere activiteiten ook. Die allemaal in teken staan van voedselproductie. En maar dan op een manier waarbij je ook met de natuur rekening houdt. En ontzettend leuk. Echt die verwondering die staat nog voorop bij die kinderen. En ze zijn allemaal super enthousiast.
En hoe groot is het groepje?
Het zijn 7 kinderen. En het was zo'n groot succes dat er volgend jaar misschien wel 3 cursussen komen. Er hebben zich nu al heel veel kinderen alweer ingeschreven.
En komen ze dan het hele jaar, iedere week? Of hoe gaat dat?
Nee, het is 4 keer. Achter elkaar. Ja.
Okay. En dan hebben ze een eigen stukje en dan gaan ze dan iets in zaaien en ze gaan de grond bekijken.
Ja, zeker. En ze maken ook een kunstwerkje van gedroogde bloemen die ze zelf mogen uitzoeken en plukken. En dan gaan we ze in de bloemenpers doen. En dan na een paar weken dan gaan we er een schilderijtje van maken. Oh, en we maken ook wat eetbaars. En dat kunnen ze dan... de laatste les dan hebben ze allemaal maaltijdjes gemaakt van de tuin. En dan kunnen ze dat aan de ouders laten proeven. Ja, echt heel erg leuk.
Ontzettend leuk. En had je dat zelf bedacht? Van ik ga dat dus opstarten? Of hoe ben je op dit idee gekomen?
Het is eigenlijk via Verwonder om de Hoek. Dat is Verwonder om de Hoek.nl, daar kan je eigenlijk allerlei buitenschoolse activiteiten vinden. Maar ook op het gebied van cultuur, maar ook boerderijeducatie. En daar valt zeg maar deze cursus onder.
Okay. En dat zijn kinderen van scholen hier uit de buurt. En die kunnen zich dan aanmelden? Of is dat een klas die komt?
Nee, dat is dus een naschoolse activiteit op een woensdagmiddag. Uh-huh. En daar kunnen gewoon de kinderen zelf van heel Leiden en omstreken zich voor aanmelden.
Okay. En dat wordt dus veel gedaan, want volgend jaar heb je dus kennelijk al 3 groepen vol. Dus,
daar zijn we niet vol, maar het voorstel van de organisatie is om er dus 3 cursussen van te maken, omdat het zo ontzettend leuk ontvangen wordt.
En die cursus geef jij zelf, neem ik aan?
Ja.
Dus heb je daar dan tijd voor? Of vind je dat zo leuk dat je denkt, nou, daar maak ik gewoon tijd voor?
Ja, daar maak ik tijd voor. Het is wel de drukste periode van het jaar altijd. Ja. Omdat dan ook veel schoolklassen komen. En ook nog het zaaien en oogsten en het onkruid dan de volle aandacht vragen.
Ja.
Maar het valt wel in te passen, ja.
Oh, oké. Okay. Nou, dat is wel goed. Want het is toch wel... We hadden het vorige keer in het vorige gesprek ook over jeugd. En dat het toch heel belangrijk is dat mensen zich realiseren waar voedsel vandaan komt. En ook de relatie, hè. Dat was met name jouw punt, de relatie met de grond. Dat de grond heel goed is. Kun jij iets vertellen over hoe dit nu zit in de tuin met de grond? Want ik begreep dat je een nieuwe mest had ook dit jaar. En is de grond nu op zijn best? Of denk je van nou, er zou nog wel wat kunnen verbeteren hier?
Ja, de bodem vraagt continu aandacht. Je moet dat eigenlijk blijven opbouwen. Want je voert natuurlijk de hele tijd oogst af. Dus je moet altijd kijken van hoe kan je de bodem gewoon nog meer verbeteren. Dus nu staat het allemaal vol met groenbemesters. Zoals je buiten kunt zien door het raampje hier in de schuur.
Ja, ik zag
daar
het.
Daar zie je allemaal groen.
Het een is tarwe, staan. Of niet? Of Japanse tarwe?
Roggen, winterroggen hebben we staan. Maar ook een mix van Japanse haver, bladramanas en wikken.
Okay.
En elke groenbemester heeft zo zijn eigen eigenschappen waarmee die de bodem kan verbeteren.
Ja.
En de compost die we dit jaar gebruikten was ontzettend goed. Het was een mix van mest en compost.
Ja.
Maar dat is heel duur. Dus we gaan volgend jaar weer naar bij een andere firma houtcompost bestellen. Maar dat is wel een bedrijf wat in de biologische landbouw al, nou, zolang ik weet, 20 jaar of zo, hoor ik die naam al. Ik denk, nou, laat het daar dan een keertje bestellen.
Ja, proberen. Ja. Maar ook wel goed om te realiseren dat dat een voortdurende aandacht behoeft. Hè? Dat die bodem niet uit zichzelf voedt. Dat je moet of voeden of je moet voeding binnenhouden. Maar in ieder geval, je moet het niet alleen maar afvoeren, zodat de grond uiteindelijk al zijn voedingsstoffen verliest. Dus dat is wel goed om te realiseren.
Ja.
Heb je plannen voor volgend jaar? Heb je iets op de... Ik bedoel, afgezien van de cursus kindermoestuin. Zijn er nog andere plannen voor volgend jaar?
Nou, qua teelt ben ik alweer natuurlijk hard aan het nadenken wat we allemaal voor leuks gaan telen. En ik ga één ding toevoegen in ieder geval. En dat zijn verse sojaboontjes.
Lekker.
Dus dat lijkt me ontzettend leuk om te proberen. Dat is wel een teelt die heel lang staat. Dus we gaan gewoon een stukje uitproberen. Kijken of het wat, is. En verder op het gebied van educatie zijn we aan het kijken of het mogelijk is om ook een jaarcursus voor volwassenen te gaan starten.
Ja.
Een soort opleidingsjaar voor stadstuinieren. Maar dat is echt nog helemaal in de beginfase. Dus dan,
is er op dit moment eigenlijk een opleiding voor stadstuinders? Of is dat sowieso uniek als jij dat gaat doen?
Nee, er zijn er wel hoor. Dus okay. Warmerhof kan je een deeltijdopleiding doen. En dat is een tweejarige opleiding. En waarbij je ook heb je elke week een dag les. En dan loop je 2 dagen per week stage.
Ja.
En in Renkum zit ook een agro-ecologische jaaropleiding. Ja. Ja. Maar hier in de Randstad, in ieder geval Leiden, is er nog niks.
Nee. Goh, wat ontzettend leuk dat je daar allemaal ook daar weer de tijd in moet stoppen. En je moet het ook zelf ontwikkelen, denk ik dan, zo'n hele cursus.
Ja, maar dat doe ik samen met iemand anders. Oh, okay. En we hebben nu in de winter heb ik ook wat meer tijd om daaraan te gaan werken. Ja. En dat zou pas echt volgend jaar starten, als het allemaal gaat lukken.
Dat snap ik, ja.
Ja.
Je zei net over die edamameboontjes of sojaboontjes dat ze lang staan. Dus dat deed mij denken aan andere gewassen die hier lang staan, zoals de asperges en... andere gewassen die echt wel even tijd nodig hebben om zich te ontwikkelen. Zie je daar nog ontwikkelingen? We gaan niet door.
Ja, dat zijn meerjarige gewassen. Asperges, rabarber, dat soort teelten, die staan jarenlang.
Ja.
Dus dat blijft ook gewoon staan. Sojaboontje is wel een eenjarig groente.
Oh,
maar
dat wel. Okay.
Het staat het hele seizoen. En vaak doen we meerdere teelten op hetzelfde stuk in 1 jaar. Dus je begint bijvoorbeeld met raapsteeltjes, dan doe je... bijvoorbeeld spergieboontjes en daarna heb je dan misschien nog iets anders.
Ja,
en dat met sojaboontjes lukt dat niet, omdat het hele lange teelt is. Er moet 100 dagen groeien, zeg maar.
Ja, dus snap ik.
Dan misschien net een voorteeltje zou het kunnen. Maar je wil je ruimte zo optimaal mogelijk benutten.
Ja.
En als er ook zo'n, van een plant ook niet superveel is, dan...
Wat zou jij ook grote wens zijn voor het komende jaar? We gaan nou natuurlijk de kerst in en het oud en nieuw en er komt een nieuw jaar aan. Heb je iets wat je voor het komende jaar heel graag zou willen zien gebeuren op de tuin of elders?
De laatste weken zijn er best wel veel dingen die een beetje tegen de idealen of tegen de plannen ingaan. Die eigenlijk ervoor moesten zorgen dat er meer biologische landbouw zou komen. Dat er meer aan natuurontwikkeling gedaan zou worden. Dat er gestopt zou worden met bestrijdingsmiddelen. Of in ieder geval verminderd worden. En eigenlijk gaan de besluiten nu allemaal de verkeerde kant op.
Ja.
En dat baart me wel heel veel zorgen.
Ja.
Ja, ook op het gebied van zaadontwikkeling of de ontwikkeling van zaden voor de biologische landbouw. Staat ook onder druk door wellicht de goedkeuring van de versoepeling van regels rondom CRISPR-Cas, wat een vorm is van genetische modificatie van zaden. Dat is een gecompliceerd en lastig verhaal, dus daar ga ik hier verder niet heel veel op in. Maar het is wel iets waar mensen alert voor moeten zijn, omdat ze straks ook misschien in de supermarkt niet meer kunnen zien of een product verkregen is door genetische modificatie of niet. Dat hoeft niet op een etiket te staan straks. Besluit is nog niet genomen. Maar als ik zo kijk welke kanten de pijlen op gaan... Of waar ze zich op richten, dan vrees ik het ergste.
Dus dan zou de wens voor het volgend jaar zijn... een frisse wind door het beleid en de mentaliteit... en een andere resultaten in de besluitvorming.
Ja, en dan de wind de goede kant op voor de natuur.
Kant op,
ja,
in de natuur.
Dus ik zou iedereen aanraden om inderdaad lekker in zo'n schuurtje als dit te gaan zitten en naar buiten te kijken en na te denken over wat voor toekomst willen we eigenlijk en hoe willen we dat ons landschap eruit ziet en hoe ons eten eruit ziet.
Ja. En hoe belangrijk groen is.
Ja, hoe belangrijk groen is. Ja. Ja.
Nou, Jessica, het was weer een enorm leuk gesprek. Het is ook leuk om hier op het land te gast te zijn. En heel hartelijk dank voor je tijd. En wie weet tot de volgende keer.
Heel graag gedaan.
Welkom bij dit derde Leidse kerstkwartiertje van 2023. We bevinden ons in een heel bijzondere ruimte en tegenover mij zit Menno Schildhuizen. Menno, we hebben elkaar ongeveer 1,5 jaar geleden gesproken en we zijn erg benieuwd naar hoe het met je gaat en waar je mee bezig bent. Laten we beginnen met deze ruimte. Waar bevinden wij ons?
We bevinden ons in Haagweg 4, kunstenaarscentrum, maar er zijn ook ruimtes voor stichtingen en start-up bedrijfjes en onze stichting Texon Foundation is hier ook neergestreken in april.
En tijdens ons eerste gesprek hebben we met name gesproken over het boek Darwin in de Stad. Een prachtig boek en dat ik ook echt iedereen aanraad om een keer te lezen en ook leuk voor onder de boom. Maar laten we eens inzoomen op deze stichting. Maar hoe komen jullie in deze ruimte terecht en wat doen jullie hier?
Onze stichting houdt zich bezig met biodiversiteitsprojecten, vaak in een stedelijke omgeving. En vooral met buurtbewoners. We zijn eigenlijk gestart hier letterlijk op een steenworp afstand vandaan. Als je door de ramen kijkt, zie je de spoorweghaven. En dat was ons eerste project. Samen met buurtbewoners hebben we daar een strookje stadsbos onderzocht. Een jaar lang. En dat heeft ertoe geleid dat de gemeente besloot om niet, zoals eigenlijk de bedoeling was, er een fietspad aan te leggen. Dus dat terreintje is op die manier gespaard gebleven. En dat soort projecten hebben we sindsdien overal in het land gedaan. Vaak op initiatief van mensen zelf, van buurtbewoners die zich zorgen maken of geïnteresseerd zijn in de biodiversiteit van een stukje natuur in hun omgeving. Soms ook op ons eigen initiatief. We zijn nu bijvoorbeeld bezig met een groot project in Leiden, Single Park, Expeditie Single Park.
Oh, geweldig. Heet het.
Dus we zijn samen met buurtbewoners de biodiversiteit van het hele Single Park aan het inventariseren. Dus dat loopt over een aantal jaren, dat project. Mm-hmm. En opnieuw, zoals wij dat eigenlijk altijd doen, met heel veel nadruk op het allerkleinste. De allerkleinste beestjes die zelfs voor de doorgewinterde natuurliefhebber vaak nog net iets te klein en te moeilijk zijn.
En waarom juist die allerkleinste diertjes?
Nou, omdat eigenlijk daar de biodiversiteit in zit. Als je het hebt over biodiversiteit, gaat het toch vaak over de aantallen soorten die in het ecosysteem een rol spelen. Mm-hmm. En als je gaat kijken en gaat tellen vooral, dan zie je dat dat toch wat aantallen soorten betreft, vaak de allerkleinste beestjes zijn. Denk aan mijten, aan kleine kevertjes, kleine vliegjes, eigenlijk alles onder de 5 millimeter. Mm-hmm. Daar zit 3/4 of nog meer van de Nederlandse biodiversiteit in. En die blijven eigenlijk altijd buiten beeld. Die zijn moeilijk om op naam te brengen. Er zijn heel veel verschillende soorten. Je hebt vaak speciale technieken nodig die veel mensen net iets te lastig vinden om ze te vinden. Aan de andere kant, je ziet ook met de mensen met wie we samenwerken, dat zodra je hun ogen opent voor die kleinere wereld, als je ze inderdaad laat zien wat er is, hoe je ze vindt, hoe je ze bekijkt met een loop, daar heb je eigenlijk niet zo heel veel voor nodig, mm-hmm. dat er echt een hele wereld voor je open gaat.
Ik kan me voorstellen dat mensen op een bepaalde manier reageren als die kleine wereld voor hen open gaat. Kun je een voorbeeld geven van enkele reacties?
Nou, om terug te komen op dat project bij de mm-hmm. spoorweghaven. Dat is aangezwengeld door Rudolf Tenser. Iemand mm-hmm. die in een van de woonboten daar woont. En die al 30, 35 jaar bezig is om dat terrein te koesteren en te laten opgroeien tot echt een stukje wildernis. En die benaderde ons met de zorgelijke mededeling dat de gemeente het wilde opofferen voor een snelfietsroute. Mm. En hij zei want we zien er regelmatig een ijsvogel en die gaat daar misschien broeden. En dat is inderdaad het soort beest waar mensen vaak in eerste instantie aan denken als ze het hebben over natuurwaarde. Mm. Maar samen met hem hebben we het terrein onderzocht. En we hebben in mijn perspectief toch veel interessantere beesten gevonden dan die ijsvogel, die natuurlijk mooi is, maar niet uniek. Mm-hmm. Ze hebben er soorten gevonden die nog niet in Nederland bekend waren, die we op die plek voor het eerst in Nederland hebben gevonden. Soorten waar een heel speciaal verhaal aan zit. En dat hebben we ook aan de gemeente kunnen laten zien. Mm-hmm. Dus dat was ook wel, moeten we ze inderdaad ook voor bewonderen, dat ze mee hebben gedaan met die expedities mm-hmm. en dan komen kijken. En dat heeft er vast ook toe geleid dat ze hun plannen hebben gewijzigd. En hen hebben we ook laten zien wat je kunt vinden daar op dat smalle stukje bos, als je op je knieën gaat en met een loepje en met een zeef gaat zoeken. Dan kom je de sepia mierenjager tegen. Dat is een piepklein spinnetje.
Ja.
Dat op mieren jaagt. En dat doet hij niet zomaar. Hij heeft een hele slimme truc voor. Hij vangt een mier. Die maakt hij dood. Hij zuigt hem leeg. Maar vervolgens draagt hij die dode mier met zich mee. Want door de geur van die mier kan die andere nestgenoten van die mier benaderen. Die dan denken dat ze met een nestgenoot van doen hebben. Mm-hmm. En op die manier kan hij nog meer mieren vangen. Nou, als je dat verhaal erbij vertelt, ook al is het een beestje van maar 2-3 millimeter, dan gaat het opeens voor je leven. En dan zie je dat er zoveel meer aan biodiversiteit en natuur in de stad is dan wat je ziet als je gewoon dagelijks je routes wandelt.
Het is een heel mooi en krachtig voorbeeld van hoe een burger een actie kan starten en hoe jullie een burger kunnen helpen in een wijk. En dat de gemeente ook echt geïnteresseerd is in wat jullie te vertellen hebben, ook meegaan op veldonderzoek. En dat uiteindelijk leidt tot een verandering in beleid. Dat is een heel hoopvol verhaal, dus een mooi lichtpuntje. Maar naast het ondersteunen van burgers en veldonderzoek organiseren, heb ik begrepen dat jullie ook reizen organiseren.
Ja, dat is eigenlijk niet de stichting, dat is het wat we noemen het wetenschappelijk reisbureau waar we mee gestart zijn. En de stichting is daar een soort non-profit voortzetting van. Maar het is eigenlijk een aparte organisatie. En dat reisbureau dat heet Texon Expeditions. Mm-hmm. En daarmee organiseren we echte wetenschappelijke expedities voor niet-wetenschappers, voor het algemene publiek, voor gewone mensen uit de hele wereld. Mm-hmm. Dus we gaan naar allerlei plekken op aarde waar er een interessante biodiversiteit is. We nemen mensen mee die zich inschrijven om deel uit te maken van een echte wetenschappelijke expeditie. En samen met hen doen we onderzoek. We geven ze ook een stukje veldcursus, vergelijkbaar met wat we ook aan studenten geven, studenten biologie geven. En we doen ook echt ontdekkingen. Dus het ultieme doel van elke expeditie, en tot nu toe is dat ook altijd gelukt, is dat we één of meer nieuwe diersoorten ontdekken. Mm-hmm. Die dus nog helemaal niet voor de wetenschap bekend zijn, die nog geen wetenschappelijke naam hebben. En die publiceren we en beschrijven we samen met de deelnemers. Dat doen we nu al een aantal jaren op verschillende plekken in de wereld. Maar sinds 2019 doen we het ook af en toe in Nederland. Dus we hebben naast de buitenlandse reizen hebben we ook urbane expedities, waarbij we met mensen meestal uit die stad een expeditie houden, zoals we dat ook in het regenbos van Borneo doen, maar dan ergens in een stadspark in Nederland. Dus we zijn begonnen in het Vondelpark om te laten zien dat je ook in Nederland nog ontdekkingen kunt doen. Je hoeft niet naar Borneo om nieuwe diersoorten te ontdekken, want we hebben daar ook twee nieuwe diersoorten ontdekt voor de wetenschap. Mm-hmm. Eentje daarvan is naar het Vondelpark vernoemd. Dus die heet nu Afareta vondelparkensis. Dat is een sluipwespje.
Dat is toch interessant. Ja. Dat mensen die hem nog een keer tegenkomen, maakt niet uit waar, welke onderzoeker. Hij is gewoon vernoemd naar het Vondelpark.
Ja, die moeten het Vondelpark gebruiken in de naam die ze voor dat beest gebruiken. En het is natuurlijk leuk en spannend, maar het laat ook zien dat je, ja, dat we nog zoveel niet weten. Dat we zelfs in Nederland voor die kleine insecten nog heel veel soorten hebben waarvan we nog niet weten dat ze in Nederland voorkomen, of die misschien helemaal de wetenschap nog niet kent. Vanavond toevallig geef ik een lezing in Zoetermeer, want hebben we afgelopen zomer zo'n urbane expeditie georganiseerd in het Westerpark, waar we ook weer allerlei interessante ontdekkingen gedaan hebben. We hebben daar, ik kan dat nu zeggen, want dit wordt vast later uitgezonden dan vanavond als ik de lezing ga geven. Dus we hebben ook 5 nieuwe soorten insecten en mijten voor Nederland ontdekt. Gewoon zonder er echt je best voor te doen, maar gewoon door met veel detail te kijken naar het strooisel en naar het water en naar de dode bladeren, allerlei plekjes waar dat kleine spul leeft.
Nou, 2023 was een heel bewogen jaar voor jou, gevuld met allerlei werkzaamheden. Je bent op expeditie geweest, hebt veldonderzoek met buurtbewoners gedaan. Ben druk bezig met het project Park Plantsoen. En jullie zijn in deze ruimte ingetrokken. Zijn er andere dingen waar je in 2023 op terugkijkt en denkt, dat was ook heel betekenisvol voor mij?
Wat we met de stichting ook doen is de verkiezing van het insect van het jaar. Dat is nu voor de tweede keer hebben we dat gedaan afgelopen jaar. En dat is toch altijd een hele leuke gebeurtenis. We hebben dan altijd 5, dus je hebt dan insectenliefhebbers kunnen 5 of kunnen een eindeloos aantal insecten nomineren waarvan ze vinden dat die het insect van het jaar moet worden. En dan met name De minder voor de hand liggende soorten. Dus geen dagvlinders, geen vliegend hert, geen grote libellen, maar liefst weer die kleine beestjes, mm-hmm. waarvan niemand eigenlijk een idee heeft dat ze bestaan. En daar kiezen we dan 5 van uit, een top 5. En elk van die 5 soorten krijgt een ambassadeur. En dat is een bekende Nederlander.
Wat gaaf.
Opnieuw weer geen bekende Nederlander die al iets met natuur heeft. Juist liefst sportlieden, popzangers, mensen die een publiek hebben dat normaal gesproken zich niet zo erg bezighoudt met insecten. Juist om weer die liefde voor insecten bij te brengen aan een groep van mensen die er normaal gesproken niet mee bezig is. Het afgelopen jaar is dat de wc-motmug geworden. Dat was Hanna Barefoots was daar de schrijfster, de ambassadeur voor. En dat is, ja, je kent hem misschien wel. Dat zijn die motmugjes, een beetje als een, mm-hmm. ze hebben beschubde vleugeltjes, maar het lijkt een klein vlindertje, maar het is eigenlijk een mugje. Die zit, de larven die ontwikkelen zich in vies water, zoals ook in de zwanenhals van je fonteintje in de wc zit. Dus vandaar dat ze zich daar vaak ontwikkelen. Je ziet ze in dat soort ruimtes. Dus iedereen kent ze, maar niemand weet er eigenlijk iets vanaf. En dat blijkt dus een heel interessant insectje te zijn. Ook heel mooi als je hem vergroot. En volgend jaar gaan we het weer doen. Het insect van het jaar 2024. Dus we zijn nu druk bezig met ambassadeurs te ronselen.
Wat leuk. Ja, we zullen op onze website even de link zetten.
Graag.
Ja. Ook naar het verhaal van het insect wat heeft gewonnen. En natuurlijk ook dat mensen daar misschien wel mee aan kunnen doen. Of in ieder geval meer over kunnen lezen en leren.
Ja.
De 15 minuten zijn al bijna voorbij. Mm-hmm. Vind ik heel jammer, want we kunnen natuurlijk nog heel lang verder praten over alles wat je nog meer hebt gedaan. Maar laten we eens vooruitkijken naar het jaar 2024.
Ja.
Waar hoop je op? Of heb je nog wensen?
Ik hoop in zijn algemeenheid dat mensen nog meer dan ze de afgelopen jaren al gedaan hebben, ook vanwege corona natuurlijk, maar nog meer dichter bij huis gaan kijken. Hoe dichterbij, hoe minder ver weg je gaat, hoe meer je kunt ontdekken eigenlijk. Dat merk ik ook met onze projecten in Leiden. Dat ik de meest interessante dingen vind ik gewoon in het grasveldje, in het parkje achter ons huis. Vooral voor biologen is dat, die zijn dat, of die weten dat wel. Ze leveren er vaak niet naar, want die gaan toch ook de andere kant van de wereld. Naar de andere kant van de wereld om ontdekkingen te doen die je ook in je achtertuin zou kunnen doen. Mm-hmm. Maar ik denk zelf voor veel mensen die denken dat ze in de stad, in hun normale omgeving eigenlijk niks interessants kunnen vinden, dat juist die de ogen geopend kunnen worden als ze net iets dichter bij huis beginnen te kijken naar die kleine beestjes. Mm-hmm. En dat hopen we dus ook, dat is dan een meer specifieke wens. Dat hopen we ook met Expeditie Singelpark, met name in Leiden, te kunnen laten zien. Dat we het Singelpark is natuurlijk een heel mooi initiatief. Waarvan altijd wel gezegd is van ja, dat komt de biodiversiteit ten goede. Maar met dit project hopen we dat ook echt te kunnen laten zien, dat er van alles leeft in dat Singelpark.
Ja, bedankt voor deze geweldige afsluiting van deze kerstspecial. Ik weet zeker dat je onze luisteraars weer hebt weten te inspireren om op expeditie te gaan dicht bij huis. En juist in deze donkere dagen kan het allerkleinste vaak lichtpuntjes tonen die ons doet inspireren en ons hoop brengt. Hè, wie het kleine niet eert. Dus Menno, ontzettend bedankt voor dit gesprek.
Jullie bedankt.
Dit waren de luisterkwartiertjes van Natuurhartje Leiden. Volgende week volgen er weer 3. Luister je mee?